Een aantal ridders van de Ronde Tafel trekken erop uit om de graal te vinden, zoals Sir Galahad, die hem als enige uiteindelijk wel kan vinden, juist vanwege zijn puurheid en de overgave aan de goddelijke leiding. En die goddelijke leiding zou je ook kunnen beschouwen als intuïtie. Eigenlijk vertoont het vinden van de graal een analogie met het vinden van de eigen goddelijke vonk in het innerlijk. En dat is een gnostische zienswijze.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren. In de vorige podcast heb ik een impressie gegeven van onze reis langs de Engelse Sterrenweg. Dat was een tour langs legendarische krachtplaatsen in Zuidwest-Engeland. En deze reis hebben we gemaakt met Magical Tours. Dat is een bijzondere reisorganisatie die deelnemers wereldwijd meeneemt naar bijzondere krachtplekken. In de vorige podcast heb ik mijn ervaringen gedeeld, maar ben gestrand op Camelot Castle in Taitengo. En de legende vertelt dat de legendarische koning Arthur daar opgroeide en zetelde. Onze gids op deze reis was Jean-Luc en hij benadrukte nog eens dat het slechts een legende is. Ik wist dat al wel, maar toch. Evenzo als ik ooit hoorde dat Sint-Nicolaas een mythe was toen 8 jaar, was ik wederom hevig teleurgesteld. Ik zou zo graag geloven dat er ooit een echte heroïsche koning Arthur was geweest hier op Camelot en dat hier werkelijk zo'n ronde tafel had gestaan waar 12 koene ridders aan zaten. Dat er ooit een Guinevere was geweest en de edele heer Lancelot. En klimmend langs de ruïnes van Camelot vroeg ik me af wat deze plek dan wel was geweest. In ieder geval heeft hier in de middeleeuwen een kasteel gestaan. En nu gaf het ook een prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan. In het plaatsje Taitengo verdiende de plaatselijke middenstand goed aan de mythe. En ze hebben de herinnering aan de mythe rond koning Arthur levend gehouden. Je kunt bijvoorbeeld plastic zwaarden kopen als een uitgave van het magische zwaard Excalibur. En dit zwaard zou magische krachten hebben. De eigenaar, koning Arthur, kon daarmee menig strijd glansrijk overwinnen. Toen ik thuis was van de reis, hield de legende van koning Arthur me wel bezig. Wat ik me bijvoorbeeld afvroeg, hoe heeft deze mythe kunnen ontstaan? En welke elementen hebben gemaakt dat het zoveel niet alleen in het verleden, maar in het heden nog steeds inspireert. En toen ik me daarin ging verdiepen, was het alsof ik op een hoofdpad was en daar al snel afraakte en verdwaalde in een ondoordringbaar bos met allemaal zijpaden. Deze legende heeft zoveel elementen in zich: het zwaard, de zoektocht naar de graal, de ridders van de ronde tafel, Avalon. En dan nog maar te zwijgen van alle kleurrijke personages die deze mythe bevolken. In deze podcast wil ik slechts een korte schets geven van het wel en wee van koning Arthur. Maar ik beloof dat ik van tijd tot tijd middels een podcast een element zal uitlichten. Volgende keer zal ik het in ieder geval over de adviseur van koning Arthur hebben, de magier Merlijn. We bezochten immers op deze tocht ook de grot van Merlijn, de raadgever, de druïde die in de grot onder het kasteel verbleef. Zelf had ik al 4 maal het boek van Marion Bradley gelezen, De Nevelen van Avalon. En in dit boek is de legende van koning Arthur verweven. Maar hier lag het accent vooral op Morgan le Fay, de halfzus van Arthur. Hoewel de mythe
rond koning Arthur overal een vaste structuur heeft, met vaste elementen, zijn de gebeurtenissen niet altijd hetzelfde. Hoewel een mythe tijdloos is, kunnen de mythen, de verhalen, wel worden geïnfecteerd door de tijdgeest en haar mores. Vanuit een christelijke visie wordt King Arthur neergezet als een godsvruchtige mens en ook al de mensen die hem omringen. De christelijke visie vertelt bijvoorbeeld dat de graalbeker, die rondging tijdens het laatste avondmaal, dat Jozef van Arimathea, de neef van Jezus, daarin het bloed heeft opgevangen van Christus bij de kruisafname. Een legende vertelt dat na de graflegging deze Jozef door de Joden gevangen is gezet in een kerker. Maar door zich te laven aan het manna van de graal kon hij in leven blijven. Een andere legende vertelt dat Jozef van Arimathea als tinhandelaar verschillende landen aandeed. En zo had hij ook connecties met Brittannië. En in de vorige podcast heb ik al verteld dat Jozef van Arimathea voet aan wal zette samen met Maria Magdalena op Wherry Hill. En dat ligt bij Glastonbury. En in Glastonbury stichtte Jozef een abdij en sommige overleveringen vertellen dat hij de graal in de omgeving van de abdij heeft begraven. Maar we zullen later, verderop in deze podcast, zien dat we de graal eerder symbolisch moeten beschouwen dan een fysiek attribuut. In het boek van Marion Bradley krijgt juist ook de oude religie, de mystieke wereld van het in nevelen gehulde Avalon, een belangrijke rol. Het was de magier, de druïde Merlijn, noemde hem al eerder, die de geboorte van koning Arthur heeft geregisseerd. En waarom deed hij dat? Brittannië had behoefte aan een vorst die menslievend was en waar aandacht voor de naaste centraal staat. En dat betekende dat het welzijn voor alle prioriteit moest krijgen en niet persoonlijke macht, zoals veel vorsten hun macht misbruikten. Merlijn voorzag dat er een kind geboren moest worden uit Uther Pendragon en Igraine. Maar ja, Igraine was immers nog gehuwd met Corlois, de hertog van Cornwall. Merlijn zorgde ervoor dat Uther en Igraine ontzettend verliefd werden. En ze begonnen een relatie. Corlois stierf. En je zou zeggen, de weg was vrij. En ze kregen een kind. En ze leefden nog lang en gelukkig met hun kind. Nee, hier begint juist het avontuur voor Arthur. Merlijn had bedongen dat hij het kind dan kreeg, omdat hij voor dit kind een specifieke opvoeding beoogde. En toen het kind een jaar of 3, 4 was, nam Merlijn het kind mee en bracht het naar de vrouwen van het meer, naar Vivienne, om Arthur een opvoeding te geven waarin ook de vrouwelijke waarden zijn vervat. En wat ik daarmee bedoel, verwijs ik graag ook naar eerdere podcasten. Ik vertel daarin dat die vrouwelijke waarden juist heel belangrijk zijn om een balans in de samenleving te krijgen. Maar nu volsta ik ermee te zeggen dat het vermogen tot mededogen contact verlangt met de ziel. Het vrouwelijke aspect in de man, de zogenaamde anima, en in Avalon kon Arthur dat leren. Want wanneer hij immers een opvoeding aan het Hof van Uther had genoten, gold immers de dominantie van de patriarchale waarden. En dat zou weer een herhaling van zetten betekenen. Op zijn 12e al bewijst Arthur dat hij rijp is voor het koningschap. Hij is namelijk in staat het zwaard Excalibur op een gemakkelijke manier uit een steen te trekken. Andere kandidaten die in aanmerking kwamen voor het koningschap was dat niet gelukt. Dus hiermee was het bewijs geleverd dat het koningschap voor Arthur was bestemd. Uther was inmiddels gestorven. En in wezen volgt Arthur zijn vader op. Maar het volk wist niet dat Arthur de rechtmatige opvolger is van Uther, omdat ze niet weten dat hij zijn zoon is. Ze hebben dat namelijk geheim gehouden, omdat Arthur niet beschouwd zou worden als de bastardzoon van Uther. Eertijds was Igraine immers nog gehuwd met Corlois toen ze zwanger raakte van Arthur. Toen Arthur eenmaal koning was, stichtte hij de Tafelronde, waar hij slechts 12 ridders voor had uitgekozen die uitzonderlijke kwaliteiten hadden. De christenen zeiden later, 12 ridders is gelijk aan de 12 apostelen die Christus om zich heen had. En daarmee stelden ze Arthur gelijk aan Christus. Arthur was weer naar de aarde gezonden om opnieuw gerechtigheid zou komen. Deze ronde tafel is de bruidschap die Arthur heeft gekregen door zijn huwelijk met Guinevere. En betekenisvol is als je aanzit aan een ronde tafel, is iedereen gelijk. Dat betekent dat niemand belangrijker is dan de ander, ook de koning niet. Vergelijk maar eens een rechthoekige tafel. De belangrijkste persoon zit vaak aan de kop van de tafel. En zo ontstaat er een hiërarchie. Ooit gaf ik eens een cursus en iemand assisteerde mij en zij sprak mij er na afloop op aan van: waarom ging jij in het midden van de tafel zitten en waarom nam jij niet de plaats in aan de kop van de tafel? En dat gaf me een dubbel gevoel van, moet ik me boven de anderen verheffen of moet ik juist bereid zijn mijn autoriteit in te nemen? Het heeft me nog wel even bezig gehouden. We zien dat de ridders van de ronde tafel gehouden werden aan een morele erecode. En deze houdt in 1. Geen geweld of doodslag plegen. 2. Zorg dat je nooit bij verraad betrokken raakt. 3. Je mag je wel verdedigen, maar niet op een wrede wijze. 4. Je pleegt geen geweld jegens vrouwen. En 5. Je gaat geen gevecht aan vanwege een ruzie of op grond van winstbejag. Men noemt dit hoofse idealen. Die zien we vaak ook terug in veel ridderromans vanaf het midden van de 12e eeuw. In deze romans gold ook een hoge waardering voor de vrouw. En het ging om moedige en sterke en slimme ridders. En de hoofse liefde is een centraal thema. En de Arthur-legende kan ook worden gezien als een expressie van dit genre. Een van de ridders van de ronde tafel, Lancelot, wordt hopeloos verliefd op Guinevere, de vrouw van de koning. En Guinevere, zo komen we als lezer te weten, is ook verliefd op Lancelot. En dit brengt Lancelot in een moreel dilemma. Blijft hij trouw aan de koning? Hij zou hem immers niet willen verraden, maar ja, hij verraadt dan wel zijn eigen hart. Moet hij zijn hartstocht onderdrukken ten gunste van zijn moreel besef? In de hoofse liefde gaat het om een exclusieve relatie tussen een man en een vrouw die oprecht is, maar vaak door wereldse beperkingen niet geconsumeerd kan worden. Je ziet dat de begeerde vrouw nu tot een ideaal wordt. Ikzelf beschouw ook de vereering van de heilige maagd als een expressie van dit hoofse ideaal. Het onbenaderbare vrouwelijke zie ik als een expressie van het verlangen naar het innerlijk vrouwelijk principe, de ziel, de anima. En ik las vanmorgen bij Carl Gustav Jung een mooie uitleg. Veel mannen zijn geneigd om hun anima naar buiten te projecteren met alle illusionaire verwachtingen en verwarringen als gevolg. Door het ideaal onbereikbaar te maken, hoeven we ook het contact met de innerlijke vrouw niet aan te gaan. En niet zelden wordt dit geïdealiseerde anima-beeld, dat dus naar buiten wordt geprojecteerd, tot een obsessie. En de literatuur geeft daar veel voorbeelden van. We kennen de dichter, schrijver Plutarcha, de grondlegger van het humanisme, die grenzeloos verliefd werd op een getrouwde vrouw, Laura. De vrucht van zijn verliefdheid is wel een reeks van poëzie. Maar volgens Jung is het gezonder om de projecties terug te nemen en de anima te gebruiken als boodschapster van de onbewuste strevingen om deze naar het bewustzijn te brengen. En de anima is als zodanig dan een middelares. En zo even las ik een mooie passage van de Ierse dichter en filosoof John O'Donoghue. Ik weet niet hoe ik het uitspreek hoor, John O'Donoghue of zoiets. John O'Donoghue. Als wij verslaafd raken aan wat buiten ons is, zal dat wat binnen ons is ons achtervolgen. En dan worden wij bevangen door een honger die geen image, persoon of daad kan stillen. We moeten immers naar binnen keren, aldus Jung, om onze innerlijke graal te vinden. En dat brengt ons weer terug bij de Arthur-legende. De graal is als de baarmoeder van de mensheid, waaruit de levensenergie onophoudelijk stroomt. En deze levensenergie is een levensgevende kracht die ons de potentie geeft om te kunnen scheppen. En deze graal is dus analoog aan de baarmoeder, het vrouwelijk principe, dat het leven geeft. Ik herinner je eraan dat daarom ook de mythe van Eva, die door het plukken van de appel de zonneval initieerde. En dat is niet zonder betekenis. Eva staat aan het begin van ons verblijf in het ondermaanse, waar we het vermogen hebben gekregen om een medeschepper te worden door ons te laven aan het vruchtwater van de grote moeder. De graal staat voor de vervulling van de hoogste spirituele mogelijkheden van het menselijk bewustzijn. En dit brengt me weer terug bij de ridders van de ronde tafel. Een aantal ridders van de ronde tafel trekken erop uit om de graal te vinden, zoals Sir Galahad, die hem als enige uiteindelijk wel kan vinden, juist vanwege zijn puurheid en de overgave aan de goddelijke leiding. En die goddelijke leiding zou je ook kunnen beschouwen als intuïtie. Eigenlijk vertoont het vinden van de graal een analogie met het vinden van de eigen goddelijke vonk in het innerlijk. En dat is een gnostische zienswijze. En dit past ook, dit streven, bij de derde fase van het christendom, waarin een rol is weggelegd voor de Heilige Geest die rechtstreeks met het individu kan spreken. In het christendom wordt de Heilige Geest als mannelijk voorgesteld, maar in de gnostische traditie wordt Sophia beschouwd als een manifestatie van de Heilige Geest en ze wordt gezien als de moederfiguur die de menselijke ziel inspireert. Sophia wordt ook beschouwd als de vrouwelijke kant van God, de wijsheid die essentieel is voor het begrip en inzicht. Ik zou haar willen beschouwen als de boodschapster van de graal. We zien in dezezelfde tijd, waarin het hoofdse ideaal opgeld doet, dat de Katharen vooral in Zuid-Frankrijk een opbloei genieten. En bij deze Katharen is er ook een verlangen naar een persoonlijke verbinding met het goddelijke. Van een dergelijke religieuze autonomie is de kerk natuurlijk niet gediend. Want als de mensen zich in verbinding stellen met God, ja, dan wordt de kerk overbodig. En in een eerdere podcast, podcast 8 van 1 september van het vorig jaar, vertel ik over de Katharen en hun lot. Volgens de befaamde mytholoog Jozef Kambal kunnen we allemaal een Galahad zijn door ons innerlijke graal te delven. Kambal verwijst dan naar het gnostische evangelie van Thomas, waarin Jezus zegt: wie uit mijn mond drinkt, zal worden als ik. En ikzelf zal worden als hij, als de mens. En het verborgene zal hem worden geopenbaard. En dit is het idee achter de graal. En als ik deze betekenis dan vertaal, kun je zeggen dat als we de boodschappen van Sophia volgen, die zich dus verstaanbaar maakt middels onze intuïtie, vinden we uiteindelijk de heilige graal. En komen we tot het besef dat we ten diepste goddelijk zijn. We vallen samen met het goddelijke, waarbij ons het vermogen is gegeven om eindeloos te putten uit de bron van het leven. En zo steeds opnieuw het leven vorm kunnen geven. Zoals ik al aan het begin zei, bieden de Arthur-legende ons een rijkdom aan inspiraties. En ik ontdek in deze legende ook allerlei gelaagdheden. Volgende keer, zoals ik al eerder zei, ga ik het hebben over Marlijn, de magier, tovenaar, druïde, die een grote rol heeft gespeeld in het regisseren en orchestreren van de Arthur-legende. Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel het bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.